Laten we bidden. Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar voor uw woord en dat we dat mogen openslaan nu. Dat we in de Bijbel mogen lezen. En we verlangen daarna dat we de woorden die we gaan lezen beter begrijpen. En we beseffen ons zo, Heere, dat alleen maar kan als u ons meer van uw geest wilt geven. En door uw geest echt in ieder van ons wilt werken nu. We willen ook uitspreken, Heere, dat we echt afhankelijk zijn van u. We willen u vragen, kom en werk met uw geest onder ons als we de Bijbel openslaan. Werk in onze harten, Heere, want we verlangen ernaar om gevormd te worden naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En als we nadenken over eigenlijk wat we net ook al zongen, dat we iets van die liefde van u begrijpen. Dat we van daaruit ook echt de ander mogen liefhebben. En uw beeld dat in onze broeder en zuster steeds meer zichtbaar wordt. Vader, werk onder ons nu. In Jezus' naam. Amen. Als je naar internet gaat en je tikt op internet, welke zoekmachine je ook gebruikt, en je tikt daar op internet in, haat neemt toe, verdeeldheid neemt toe, polarisatie neemt toe, antisemitisme neemt toe, dan krijg je allemaal artikelen te zien die vrij recent zijn, of het nou uit de krant is, je lokale krant of de landelijke krant, of van zelfs onderzoeksresultaten van overheidssites en nog veel meer bronnen. En je ziet dat er veel gesproken wordt over verdeeldheid en polarisatie. En we denken ook dat het toeneemt als we kijken naar het land waar we in wonen. Op social media zie je soms de spottende, liefdeloze of zelfs ronduit hatelijke berichten voorbij komen. En het is niet iets wat we alleen in Nederland zien, maar het is iets wat we in de hele wereld om ons zien. Toen ik daarbij stilstond, moest ik zelf heel erg denken aan die woorden van de Heere Jezus Christus zelf. Dat hij zegt, de liefde zal bekoelen voordat ik terugkom. De coronacrisis, de oorlog in de Oekraïne, de CO2-crisis, crisis in de woningmarkt. Voortdurende ethische veranderingen die we om ons heen zien in het land. De afnemende nationale soevereiniteit van Nederland en van landen om ons heen. En zoveel meer dingen hebben een grote impact op ieder van ons. Voor bijna iedereen in de samenleving zijn één of meer van deze dingen wel iets waar we echt moeite mee hebben. Waar we onrust door ervaren. Waar we verdriet door ervaren. Of dingen die ons misschien zelfs gewoon angst oproepen. En ondanks dat er een groeiend gebrek aan liefde is in de samenleving en mensen dat ook herkennen, vindt men het moeilijk antwoord te geven op de vraag, maar wat is hier nou nodig? Wat is er nou nodig in Nederland? Is het een andere bestuurscultuur? Of is het iets anders wat we zoeken? En veel mensen zeggen dan, het is vooral belangrijk dat men mijn mening respecteert. Maar iedereen van ons weet dat het zo makkelijk niet is. En of je nou hier bent of je gaat het dorp in en je vraagt het de mensen om je heen. Mensen weten dat het antwoord niet zo makkelijk is. Het antwoord is zo makkelijk niet. Een antwoord hierop moet veel omvattender zijn dan dat we eigenlijk zeggen, men moet mijn mening respecteren. En als wij onszelf niet beschermen tegen deze liefdeloosheid die we zien in de wereld om ons heen, als we ons niet voornemen om heel bewuste keuzes te maken, dan kan het heel makkelijk gebeuren dat we zelf ook in haat en in liefdeloosheid vervallen. Spreuken 22 spreekt heel duidelijk erover dat we gewend kunnen raken aan de paden van degene die opvliegend is, van de paden van degene die opdringerig of driftig is, als we met diegene omgaan. Zo kunnen we een valstrik over onszelf halen, zegt Spreuken 22. Maar wat moeten we dan? Hoe kunnen we dan liefhebben? En de verzen die we in de Bijbel gaan bestuderen vandaag, die gaan daarover. Die geven hier een antwoord op. In onze studie van de Filippenzenbrief zijn we aangekomen bij de versen 6 tot en met 8. En Paulus heeft zelf heel wat moeilijke situaties meegemaakt. Dus als je zou zeggen, ja Paulus, je had toen die coronacrisis niet en die CO2-crisis en al die andere dingen in de samenleving, die had je niet. Maar als je kijkt naar het leven van Paulus, dan maakt hij heel veel moeite mee. Daar hebben we al vaker bij stilgestaan. En Paulus zit nu inmiddels in de gevangenis in Rome, terwijl hij deze brief schrijft. Hij zit in death row. Hij verwacht de doodstraf te krijgen. En met dat in het verschiet, met dat wat komen gaat, schrijft hij deze brief. Ook daar hebben we al bij stilgestaan. En in deze situatie en in al de moeite die Paulus ervaart, schrijft hij naar de broeders en zusters in Filippi. Vers 6 van Filippenzen 1 gaat over hoe ieder christen God trouw zal blijven tot aan het eind. Dus eigenlijk heeft Paulus het daar over de volharding van de gelovigen. Dat niemand weg zal vallen. Dat iemand, als iemand eenmaal gered is, altijd gered is. Omdat God zijn werk zal vervullen tot op de dag van Christus. Daar hebben we 2 weken geleden met Pinksteren ook duidelijk bij stilgestaan. Daarom wil ik de focus nu leggen op vers 7 en vers 8. We gaan vooral die 2 versen samen bestuderen. Maar laten we deze 3 versen lezen. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang. Met de innige gevoelens van Jezus Christus. De 3 kernpunten die ik uit deze laatste 2 versen wil halen met jullie zijn allereerst, we zien dat Paulus een hart heeft dat vurig verlangt. Paulus heeft een hart dat vurig verlangt. Het tweede waar we naar gaan kijken is dat zijn hart verlangt naar alle deelgenoten van genade. Het is een verlangen naar een hele specifieke groep mensen. Naar de deelgenoten van genade. En het derde punt wat we hierin zien is dat dat verlangen, dat dat gevoed wordt, dat dat gesterkt wordt, dat dat gegeven wordt door de innige gevoelens van Jezus Christus. Dat is de drijfveer van Paulus. Dat zijn de 3 stappen. Nou, we zagen net die woorden van Paulus. Hoe vurig ik naar u allen verlang. En Paulus schrijft daar regelmatig over in de Bijbel. We zien dat in Filippenzen 1 vers 7b en 8, we lazen het net al, omdat ik naar u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Christus. Maar hij schrijft het ook iets verderop in hoofdstuk 2, vers 26. Daar zegt hij, omdat Epafroditus vurig naar u allen verlangde. En in grote angst verkeerde. Omdat u gehoord had dat hij ziek was. Daar zie je een vurig verlangen van Epafroditus ook naar zijn broeders en zusters. Daar is ook een vurig verlangen. Paulus schrijft er ook over in 2 Timotheus. Als hij zijn geliefde discipel, de man die jarenlang met hem mee heeft gelopen, als hij hem schrijft. En hij zegt dan, Timotheus, wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Maar ook vinden we voor degenen die het mooi vinden om daar verder over te lezen, in Romeinen 1, vers 11, en in 1 Thessalonicenzen 3, vers 6, precies diezelfde woorden. Dat vurige verlangen van Paulus. Het vurig verlangen om zijn broeders en zusters te ontmoeten. En hier in deze 3 passages zien we dat. Een hunkeren naar, een hongeren naar het samen zijn met zijn broeders en zusters. Naar contact maken, naar verenigd te zijn met. Naar het genieten van die diepe vriendschappelijke relatie die er is. En waar ik toen aan moest denken, is toen ik daarover nadacht, is een verhaal in de Evangelie. Waarin we ook een diep hunkeren zien. Een diep verlangen, een vurig verlangen om iemand te ontmoeten. En dat verlangen, dat verhaal, dat staat in het laatste hoofdstuk van Johannes. Jezus is dan al gekruisigd. En hij is opgestaan uit de dood. En hij verschijnt zo nu en dan aan zijn discipelen. En dan zijn 7 discipelen van Jezus, 7 van de 11 die er nog over zijn, die 7 die zijn naar Galilea gegaan. En daar gaan ze terug naar hun oude werk. 4 van hen waren vissers. Van 4 van hen weten we zeker dat ze vissers waren. Petrus en Andreas en Jacobus en Johannes. En daar zijn er nog een aantal bij. En met z'n 7e zijn ze aan het vissen op het meer van Galilea. In de nacht, ervaren vissers als ze zijn. In de nacht gaan we vis vangen. En ze vissen de hele nacht en ze vangen niks. En dan vroeg in die ochtend, als de nacht voorbij is en ze eigenlijk denken van, nu vangen we niks meer, staat er iemand aan de kant. En diegene die roept hen. En Johannes die kijkt op. En ze zitten ongeveer 100 meter van de oever van het meer af. En Johannes die kijkt die 100 meter verderop naar de oever. En hij zegt tegen Petrus, het is de Heer. Het is Jezus. En Petrus die kijkt op. En hij doet zijn overkleed aan en hij springt in het water en hij probeert zo snel mogelijk naar die oever te waden, want hij wil bij zijn Heer zijn. Hij wil bij Jezus zijn. Hij wil bij hem zijn, waar hij zo'n diepe relatie mee heeft. En ook hier zien we bij Petrus weer dat vurige verlangen. Een vurig verlangen om bij Jezus te zijn. En zoiets kan alleen maar voortkomen uit liefde die we voor de ander hebben. Een vurig verlangen om de ander te ontmoeten kan alleen maar voortkomen vanuit die liefde die we voor die ander hebben. Petrus zegt ook verderop, een paar versen later, in Johannes 21, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. U weet dat ik van u houd. En dat vurige verlangen dat er naar Jezus is, daar zien we een afspiegeling van in ons verlangen naar onze broeders en zusters. Zoals we dat bij Paulus zien in de brief die hij schrijft. In het begin, ik maak even een korte rabbit trail en dan maak ik zo de lus weer dicht. In het begin lezen we in de Bijbel, in het eerste hoofdstuk, dat God de mens naar zijn beeld geschapen heeft. God schept de mens naar zijn beeld. Maar de mens keert zich van God af. De mens keert zich van God af. Vroeger toen ik klein was, ik ben opgegroeid in Sint-Udiliënberg. En dat is maar 2 dorpen van Montfort af. En in Montfort daar ligt een oude ruïne van een kasteel. En ik ging daar als kleine jongen heel graag naartoe. Ik vond dat imposant om naar die ruïne te kijken. En dan beeldde ik me zo in van wat voor kasteel moet dat geweest zijn? Hoe indrukwekkend moet dat geweest zijn? Toen de mens zich van God afkeerde, waarover we lezen in het begin van Genesis, veranderde Gods beeld in ons. Hij schiep ons naar zijn beeld. Dat beeld van God, wat hij in ons plaatste, dat verviel van, als het ware van een kasteel naar een ruïne. Vergane glorie. Er was niets meer over in de mens, of weinig over in de mens, waarvan je kon zien dat hij gemaakt was naar Gods beeld. Van leven kwam er dood. Van recht ging het naar zonde. Van liefde ging het naar haat. En we zien de vervulling daarvan al eigenlijk meteen met de kinderen van Adam en Eva, waar de ene zoon van hen, de andere zoon, dood. Vergane glorie. Van kasteel naar ruïne. En zo gaat het met ieder mens. Adam en Eva waren zo gebouwd, zo geschapen, maar God ziet dat ze zich van hem afkeren en ze verwoorden eigenlijk tot een ruïne. Maar God laat het daar niet bij en hij grijpt in. En hij stort zijn geest uit in de ziel van ieder die hij redt. En een mens komt tot leven. En God gaat als het ware door zijn Heilige Geest die ruïne herbouwen. En maakt van die ruïne een nieuw bouwsel, een nieuw kasteel vereist. Er wordt weer iets van Gods beeld zichtbaar in de mens, doordat Christus in iemand gaat wonen. En als het goed is, is het zo dat in ieder van ons Christus steeds meer gaat werken, zodat steeds meer van zijn beeld, van de vaste burcht zichtbaar wordt. En dat is wat Paulus ook omschrijft in Romeinen 8, vers 29a. Want hen, die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En daar begint God mee aan het begin, vanaf die wedergeboorte. En dan gaat hij werken en gaat hij die ruïne, die Jeroen heet, gaat hij herbouwen. En zo werkt hij aan ieder mens en bouwt hij die ruïne verder op. En het beeld van Gods zoon wordt steeds meer zichtbaar in ons, als het goed is. En de vraag die we onszelf moeten stellen ook, wat is hier zichtbaar van in mijn eigen leven? Zie ik dat die ruïne hersteld wordt? Zie ik dat het beeld van God in mij hersteld wordt? Zie ik dat Jezus Christus steeds meer zichtbaar wordt in mij? Want dit proces is niet een proces dat op een gegeven moment stopt of pas net bij de wedergeboorte klaar is, maar een proces wat doorgaat totdat wij sterven. Tot op de dag van Christus, daar zullen we binnenkort bij stilstaan. Dan komt hij ons halen en dan vervolmaakt hij het. Dan zullen we voor eeuwig bij hem zijn. Zo en alleen zo zal er een vurig verlangen zijn naar Jezus. Als God ook echt die verandering in ons werkt. Maar ook naar hen die steeds meer gelijkvormig gemaakt worden naar het beeld van Jezus. Anderhalve week geleden hadden we de vaste dagen. En dan zitten we bij elkaar in een kring en dan delen we met elkaar, waarom ben je nou hier naartoe gekomen? Waarom vast je? Waarom wil je je eten laten staan? Waarom ben je hier? En er waren verschillende onder ons die zeiden, ik ben hier omdat ik allereerst en boven alles in de eerste plaats Jezus Christus wil ontmoeten. Ik wil bij hem zijn. En de reactie van een aantal zusters was, en ten tweede ben ik hier, omdat ik ernaar verlang om bij jullie te zijn. Ik verlang ernaar om samen te zijn met mijn broeders en zusters. Want we zien in elkaar, als het goed is, iets van het beeld van Jezus Christus, dat God in ons aan het bouwen is. Vanaf het moment van wedergeboorte verandert hij ons meer naar het beeld. En dan zeg ik tegen mijn broeder en zuster, ik zie wat van Christus in jou. Wat is het heerlijk om met jou samen te zijn. En juist nog meer als het moeilijker wordt. Zoals het bij Paulus ook moeilijk was in het leven. Zei hij niet, dan nu ga ik in mijn eentje zitten. Of nu kan ik niet gezegend worden door mijn broeders en zusters, nu net voor de dood. Net voordat ik geëxecuteerd ga worden. Maar ik strek me uit naar dat samen zijn bij jullie. Ik verlang ernaar. Dus als onze uitdagingen steeds groter zijn, dan word ik gesterkt. Dan word ik gevoed door het samen zijn met mijn broeders en zusters. Net zoals Paulus die het moeilijk heeft en in de gevangenis zit en zegt, ik verlang vurig ernaar om ook met jullie samen te zijn. In een andere brief zegt hij, ik verlang er vurig naar, opdat ik ook mag zien wat God in jullie midden aan het doen is. Dat vurige verlangen van Paulus gaat uit naar deelgenoten van genade. Zo omschrijft Paulus zijn broeders en zusters in Filippi. Een deelgenoot van genade is dus iemand waarbij we zien dat die ruïne, als het ware, weer heropgebouwd wordt. Dat meer van Christus zichtbaar wordt. Er vindt verandering plaats in iemands leven. En de liefde voor God en de naaste en al die dingen die eerst afgebroken werden, die worden nu weer heropgebouwd bij iemand die een deelgenoot is van genade. Ik ervaar liefde voor God die toeneemt. Ik ervaar liefde voor mijn broeders en zusters die toeneemt. Ik ervaar liefde voor mijn naaste die weer toeneemt. En of we nu God zelf lief hebben, of een volgeling van Jezus, omdat we Gods beeld in hem of haar zien, de beweging van onze ziel, die is hetzelfde. De beweging van onze ziel is hetzelfde. En daar bedoel ik mee dat de oorsprong en de weg en het doel van de ziel in dit liefhebben hetzelfde zijn. Het is het beeld van Christus. Dat is ons doel. Het is het beeld van Christus wat we najagen. Oh, als ik vanochtend op zondagmorgen maar naar de eredienst kom en iets van Jezus mag proeven. In de liederen, in de prediking, in ons samen zijn. Maar ik proef ook iets van Jezus. In de ander. Dat proeven we. En beide liefdes zijn één liefde. Beide komen voort uit dezelfde genade. Als we Johannes lezen in 1 Johannes, in zijn eerste kleine brief, dan is dat ook de lijn van de gedachte die hij daar heeft. In 1 Johannes hoofdstuk 3, vers 14, daar zegt hij: wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij, hier komt de test, hier komt de test. Omdat wij de broeders lief hebben. Want wie zijn broeder niet lief heeft, die blijft in de dood. Dus Johannes is heel duidelijk. Hij zegt, hij die zijn broeder niet lief heeft, houdt niet van God. Is geen broeder. En hij die zijn broeder wel lief heeft, heeft ook God lief. En omdat de oorsprong van deze liefde bovennatuurlijk is, zo zijn ook de wegen en de uitwerkingen van deze liefde bovennatuurlijk. Het gaat niet om een liefde die we aanwakkeren vanuit onszelf. Het is genade van God. En God wakkert die aan in onszelf door het werk van zijn geest. We zien het werk van God. We zien iets van het beeld van God in elkaar. En de genade van deze liefde die we voelen, die voelen we diep in ons binnenste. En die stroomt als het ware als levend water naar buiten. Nadat deze liefde zich eerst in heel het leven uit tot God, uit die zich daarna ook, en daarmee samenhangend ook, aan onze broeders en zusters. Aan de deelgenoten van genade. Het uitzicht naar anderen die ook die genade hebben ontvangen. Het vurige verlangen om God te kennen en bij hem te zijn, voedt dat vurige verlangen om mijn broeders en zusters te ontmoeten. En met hen te samen te komen. Dat is het. Dat is het. Als we Jezus kennen, is er automatisch een verlangen om met onze broeders en zusters samen te komen. Op zondagmorgen. In onze kringen. In de bidstonden. Op de vaste dagen. Dan wil ik daar zijn. Dat verlangen moet er zijn. We zien het hier in het woord. Verlang ik ernaar om met mijn broeders en zusters samen te komen. We kunnen onszelf niet wijsmaken dat we niet verlangen om samen te komen met anderen. En wel Jezus liefhebben. Die twee gaan niet met elkaar samen. Paulus schrijft dit zelf. Kijk naar de woorden in de verzen. In Filippenzen 1 vers 1b. Let vooral op het woord al en alle in deze verzen die Paulus schrijft. Hij schrijft aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. Paulus zegt, heb je Jezus lief? Heb ik jou lief? Heb je Jezus lief, heb ik jou lief. Hij zegt het niet naar 80% van de gemeente in Filippi. Hij zegt het niet naar 99%. Maar hij zegt het naar ieder. Naar u allen verlang ik. Maar dan zouden we kunnen zeggen, ja, maar Jeroen, dat is niet verrassend dat Paulus dat doet. Want die brief naar de gemeente van Filippi, dat is een hele liefdevolle brief. En die gemeente die was heel ver. Dat was een hele volwassen gemeente. Daar was helemaal niks mis. Dus geen wonder dat Paulus zo makkelijk verlangt naar alle broeders en zusters van de gemeente te Filippi. We zijn nog niet in Filippenzen hoofdstuk 2 aangekomen. Als je kijkt naar Filippenzen hoofdstuk 2, dan staat daar het volgende. Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat in ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat in ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Paulus spoort de gemeente hier aan om zijn blijdschap, zo zegt hij het, volkomen te maken. Hij zegt, er is nog groei. Er is nog ontwikkeling. Je kunt nog stappen maken, broeders en zusters, om te groeien naar dat beeld van Christus. Zorg dat je meer eensgezind bent. Zorg dat je diezelfde liefde hebt. Zorg dat je één van gevoelen bent. Hij moet iets van Epafroditus gehoord hebben. Wat weten we niet precies, behalve dan wat we hier lezen in deze verse. Hij moet iets gehoord hebben van Epafroditus dat er wat aan de hand was. En hij zegt, broeders, maak toch mijn blijdschap volkomen. Maak toch mijn blijdschap volkomen. De gemeente had Jezus lief, maar toch had ze nog uitdagingen. Een klein beetje verdeeldheid misschien. Of misschien stond de gemeente onder druk vanwege wat ze zelf meemaakten in de samenleving waarin ze zaten. Ze moeten iets van diezelfde druk ervaren hebben die Paulus ook ervaren heeft. Want ze verkondigen een Jezus die koning en heer is in een wereld waar de politieke macht zichzelf verkondigt als koning en heer. Ze verkondigen een totaal andere boodschap dan wat de wereld verkondigt. Ze moeten onder druk hebben gestaan. Is dat het geweest waardoor de gemeente misschien wat worstelde? Het kan zijn dat die druk op de gemeente mensen defensiever gemaakt heeft. Dat mensen misschien kortere lontjes hadden. Eén ding is zeker. Ook de gemeente in Filippi was niet een perfecte gemeente, hoe liefdevol en hoe blij, verheugd Paulus zijn brief ook is. En toch verlangt Paulus ernaar om elke broeder en zuster te zien. Om elke broeder en zuster te ontmoeten. Naar alle deelgenoten van genade. Naar ieder die Jezus lief heeft. Naar ieder die deelt in het lijden, zo schrijft Paulus het. Ze steunden hem in zijn gevangenschap. Ze delen met hem in het lijden. Ze delen met hem in de verdediging en de verkondiging van het evangelie. Ieder die energie en middelen daaraan wil geven. Dat zijn de dingen die Paulus noemt, dat hij dat in hun ziet. Twee kenmerken. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar soms faal ik daar zelf ook gewoon in. Dan schiet ik ook tekort. Dan heb ik ook niet onvoorwaardelijk mijn naaste lief. Of mijn broeder en zuster. Want het woord liefde dat we net lazen in Filippenzen 2 vers 2... is wat in de oorspronkelijke taal, in de Bijbel, zegt van onvoorwaardelijke liefde is. Het is onvoorwaardelijke liefde waar Paulus het over heeft. Zelfopofferende liefde. Hoe kom ik daaraan? Hoe kom ik aan die zelfopofferende liefde als ik die nog niet heb? Als ik hier zit nu vanmorgen en ik zeg, ja, maar deze liefde ken ik helemaal niet. Ik ervaar die liefde helemaal niet. Of als je hier zit en zegt van, ja, maar ik wil hier meer van. Ik wil meer van deze liefde. Paulus vertelt het ons in vers 8. Hij schrijft daar het volgende. God is mijn getuige. Hoe vurig ik naar u allen verlang. Met de innige gevoelens van Jezus Christus. Hij zegt allereerst, God alleen kent de diepte van mijn verlangen. Hij is mijn getuige. Alleen God voelt de diepte en de kracht van de gevoelens die ik ervaar, zegt Paulus. God alleen kan die peilen, zo groot zijn ze. Deze gevoelens omschrijft Paulus als de innige gevoelens van Christus. En het woord dat hij daarvoor gebruikt, voor innige gevoelens, is het woord dat in de oorspronkelijke taal ingewanden betekent. Dus het klinkt eigenlijk heel raar als we het letterlijk zouden vertalen naar het Nederlands. Ik verlang naar u met het binnenste of met de ingewanden van Jezus Christus. Het is een woord dat Paulus vaker gebruikt in de Bijbel. En daar bedoelt hij natuurlijk niet letterlijk ingewanden mee, maar het is wel wat het woord betekent. Hetzelfde woord wordt ook zo vertaald in Filippenzen 2 vers 1, in het volgende hoofdstuk. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens van ontferming zijn, dan zie je het ook weer, vertaald als innige gevoelens. Het wordt anders vertaald door de vertalers van de Herziende Statenvertaling in 2 Korinthe 6, vers 12. Daar schrijft Paulus, en lezen we het in het Nederlands, u neemt geen kleine plaats in ons hart in, maar u bent zelf enghartig. Dus Paulus zet zijn houding tegenover de houding van Korinthe. En daar wordt het woord vertaald als hart. Want het is hier samengevoegd in één woord, enghartig. Maar in het Grieks worden daar twee aparte woorden voor gebruikt. Dus hier wordt het woord ineens vertaald als hart. Als hart. Als we kijken naar de context, dan zien we dat het een term is die Paulus gebruikt om een diepe, diepe, sterke liefde te omschrijven. We zien het ook hier in Filippenzen 2, vers 1. Enige troost is van de liefde. Hij verbindt het aan de liefde die hij ervaart. Een liefde en genegenheid die Paulus in zijn grip heeft. Een liefde en een genegenheid voor anderen die Paulus als het ware voortstuwt. De ingewanden die zitten in onze romp. De emotie die we het sterkst in onze romp voelen is ook de liefde. Het is ook de liefde. En Paulus die zegt dus, de bron waar ik uit put, waardoor ik dat vurige verlangen heb om bij jullie te zijn, is de liefde van Jezus Christus. Alle relaties die brengt hij onder die liefde van Christus. We zien dat Paulus zijn verlangen, zijn liefde voor zijn naaste niet van menselijke oorsprong is. Maar het is krachtig. Het is overvloedig. Het is volhardend. Omdat hij een goddelijke bron heeft. Hij heeft Jezus zo lief dat hij zegt, ik heb dat beeld van God, van Christus, in die ander ook zo lief. Onze innige gevoelens, het vurige verlangen dat God in ons legt om andere broeders en zusters te ontmoeten, is alleen mogelijk door de liefde die Jezus zelf in ons uitstort. Paulus ontmoette Jezus voor het eerst toen hij in Damascus, onderweg naar Damascus was. En ondanks dat Paulus christenen had vervolgd, had gevangen gezet en had gedood, ondanks al zijn fouten en zijn zonden, zegt Jezus, maar ik verschijn aan jou, Paulus. Ik wil jou ontmoeten. Jezus ziet naar Paulus om. Jezus' liefde is geduldig voor Paulus. Jezus' liefde is vriendelijk naar Paulus toe, daar op die weg naar Damascus. Jezus' liefde zocht niet zijn eigen belang. Want ook voor Paulus stierf hij aan het kruis op Golgotha. Zijn liefde was verdraagzaam voor hem. En ook voor ons, ook als wij niet verdraagzaam zijn op een moment. Mag onze liefde soms vergaan? Jezus' liefde vergaat nooit. Jezus' liefde zwakt niet af. Ook niet als onze liefde op een moment zwak is. Zijn liefde wordt niet minder. Zijn liefde verandert niet. Zijn liefde jaagt ons na tot in de verste uithoeken, tot in de diepste putten. Vanochtend las ik een van de psalmen in mijn stille tijd en daar staat dat de genade is voor de volkeren, voor de heidenen, tot aan de uiteinden der aarde. Hij jaagt ons na met zijn liefde, tot aan de uiteinden der aarde. We kunnen niet vluchten voor de liefde van Jezus. Jezus weet alles wat er nog gaat gebeuren in ons leven. Ook ons falen. En toch is er geen ontsnappen aan Jezus' liefde. Zijn liefde is mooi. Zijn liefde is kostbaar. Zijn liefde is overvloedig. Zijn liefde zwakt niet af. Zijn liefde geneest. Zijn liefde redt. Zijn liefde corrigeert. Zijn liefde vormt. Zijn liefde zegent. Zijn liefde is overvloedig voor ieder die het maar wil geloven. Het geeft groei. Het snoeit ons soms. Ze is trouw. En ze komt diep vanuit zijn binnenste. Het zijn de innige gevoelens van Jezus Christus die iedere gelovige drijven. Ik hoop dat we echt meer mogen begrijpen hiervan als gemeente. Ik wil dat zelf meer begrijpen. Ik wil het meer zien. Ik wil het meer grijpen, vast kunnen houden. Dat God ons meer van zijn geest geeft en dat we dat bevatten. Dat niets ons ooit kan scheiden van de liefde van Jezus Christus. Niet dood, nog leven. Niet de engelen, nog demonen. Niet de angsten, nog zorgen, nog de kracht van de hel. Niets kan ons scheiden van zijn liefde. Dat is innige liefde. Dat is de liefde van Jezus. Die naar de aarde kwam. En die zegt, ik offer mij op. Dan gaan we weer naar de kern van de Filippenzenbrief. Hoofdstuk 2, vers 5. Hij laat de hemel achter zich. En hij komt naar de aarde omdat hij lief heeft met een innige liefde. En zo vraagt God ook aan ons vanmorgen. Ervaar jij zelf, persoonlijk, die innige liefde van Christus? Niet alleen voor hem, maar ook voor al je broers en zussen. En als je dat niet ervaart, hoe komt dat dan? Ben je neergeslagen door de moeite van het leven? De liefde van Christus is het antwoord. Ben je moe? De liefde van Christus is het antwoord. Is je iets aangedaan door iemand? De liefde van Christus is het antwoord. Heb je nog nooit van zijn liefde gehoord? Kijk dan naar het kruis. Kijk naar het kruis. En daar zien we de openbare tentoonstelling van God, de publieke proclamatie naar de wereld, naar alle heidenvolken, naar het einde der aarde. Ik jaag u na met mijn liefde. Zie mijn zoon aan het kruis. Zie mijn zoon aan het kruis. Voed je daarmee. Als je ziet dat de liefde voor je broeder en zuster afzwakt. Ik heb je met mij willen verzoenen, zegt hij daardoor. Zorg dat die relatie er ook is met je broer en zuster. Zijn liefde is het antwoord. We mogen iedere dag opnieuw bij die onuitputtelijke bron komen van liefde. En die bron heeft een naam en dat is Jezus. Ieder die daar naartoe gaat, wordt gevoed. Ieder die daar naartoe gaat, zal merken dat de put nooit leeg staat. Niemand zal afgewezen worden als hij naar die put gaat. Drink van dat levende water. De passage die we hier lezen, de woorden hier van Paulus, die gaan over ons hart. Die gaan over ons verlangen. Die gaan over hoe wij onze hart gesteld naar Jezus hebben in de eerste plaats en ook naar zijn kinderen. Naar hen voor wie hij ook zijn bloed heeft vergoten. Net zoveel als voor onszelf. Waaraan zien we dat? Verlangen we naar de ontmoeting met elkaar? Zoeken we ernaar? Hunkeren we ernaar? Verlangen we ernaar? Zoals de zusters dat zeiden in de vaste dagen, verlangen we ernaar om ook bij elkaar te zijn. Paulus' emotie, zijn vurige verlangen, is een uitwerking van wat hij gelooft. Zijn verlangen is een uitwerking van wat hij gelooft. Neem vandaag dat besluit dat je meer wilt zien van Jezus in de samenkomst met je broeders en zusters. Het kostte, we hebben daar vrijdag op zaterdag in de nacht bij stilgestaan, het kostte en het kost ook nu miljoenen christenen over de wereld enorm veel om samen te komen. Ze worden in de gevangenis gezet, hoorden we net van Ger. Ze worden gemarteld, sommigen worden gedood. En hen die om hen heen staan zeggen, maar ik wil samenkomen. Ik wil samenkomen. Want in die samenkomst mag ik iets van de Heer zien. En mag ik dat ook proeven in mijn samenzijn met de anderen om mij heen. Ze riskeren al die dingen daarvoor. Door de eeuwen van de kerk heen zien we dat het altijd wat gekost heeft. Het moet wat kosten. Maar het levert ook ontzettend veel op. Want we mogen meer van Christus ontdekken in het leven zo. We mogen meer van hem ontdekken. Meer van hem zien. Meer van zijn heerlijkheid. Meer van zijn schoonheid. En iets voelen van de innige gevoelens van Jezus Christus. En daarin beleven we die gemeenschap die Jezus bedoeld heeft om in zijn gemeente te proeven. Dat zijn de innige gevoelens van Christus. Laten we bidden. Vader in de hemel, Heere onze God, we zijn u zo dankbaar voor de liefde die u uitgestort heeft over deze aarde in uw Zoon Jezus Christus. Dat u, Heere Jezus, de hemel achter u gelaten heeft en zegt, ik heb de mens lief. en ik zal de mens verzoenen. Ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar ik ben gekomen om de mens te verzoenen met God. Ik ben gekomen om verzoening en zegen en genezing en kracht en vreugde en dankzegging en al die andere dingen te geven door mijn liefde zo geopenbaard aan het kruis op Golgotha. En Heere, wilt u ons helpen om die liefde steeds beter te begrijpen, steeds meer te zien, zodat we zeggen, ja, broeder en zusters, ik wil met jullie samenkomen. Want ik proef daarin iets van het beeld van Christus en hoe hij jou ook aan het vormen is. En zelf wil ik ook zo gevormd worden. En wil ik vrucht dragen tot eer van hem alleen, van Jezus. Daar dank u voor. In Jezus' naam. Amen.